6 uur. NPO Radio 1. Met Petra Grijzen.
Zometeen praten we door over het verhaal van Nieuwsuur en Trouw van gisteren over de samenwerking met Syrische rebellengroepen in Syrië door de Nederlandse overheid. Eerst het NOS Journaal. Hier is Elisabeth Thomassen.
Minister Grapperhaus van Justitie heeft een kort geding aangespannen om de aangekondigde politieacties van komend weekend te verbieden. Eerder sommeerde hij de politiebonden al om door te gaan met hun werkzaamheden, maar de bonden gaven daar geen gehoor aan. De bonden hebben alle politiemedewerkers opgeroepen om vanaf vrijdag alleen uit te rukken bij noodhulpmeldingen die spoedeisend zijn. Volgens Grapperhaus is er door de actie sprake van onacceptabele risico's voor de openbare orde en veiligheid. De zorgpremie voor de ziektekostenverzekering gaat volgend jaar fors omhoog. Haagse bronnen bevestigen berichten dat het kabinet uitgaat van een gemiddelde zorgpremie van €1.432 per jaar, ongeveer een tientje per maand meer dan nu. Het eigen risico blijft €385, zoals afgesproken tijdens de formatie. Mede vanwege de bevriezing van het eigen risico was er al algemeen rekening mee gehouden dat de premie zou stijgen. Verwacht wordt dat de premie de komende jaren nog verder omhoog gaat. De zorgtoeslag gaat ook omhoog. De video waarin rechtsradicale jongeren migranten opjagen in Chemnitz is toch echt, zegt het hoofd van de Duitse Binnenlandse Veiligheidsdienst. Eerder zei hij nog dat de video gemanipuleerd was. Die uitspraak veroorzaakte veel ophef in Duitsland. Volgens critici probeerde de veiligheidschef problemen met extreem rechts te verdoezelen. De 18-jarige Rotterdamse die 2 weken geleden in Egypte onverwacht een baby kreeg, kan nog steeds niet naar huis. Ze heeft wel een noodpaspoort voor haar zoontje gekregen, maar ze heeft ook een geboorteakte nodig. En die kan ze niet krijgen omdat de vader van de baby niet bekend is. Een Egyptische advocaat probeert tot nu toe vergeefs een oplossing te vinden. In de Vuelta, de Ronde van Spanje, heeft Steven Kruiswijk goede zaken gedaan. Hij werd vandaag 4e bij de tijdrit en klom daarmee naar de 3e plaats in het algemeen klassement. De tijdrit werd gewonnen door de Australische favoriet Rowan Dennis. Simon Yates behoudt de rode trui. Alle partijen in de Tweede Kamer willen een debat over de onthullingen van Nieuwsuur en Trouw over de Nederlandse steun aan omstreden strijdgroepen in Syrië. In de Kamer is geschokt gereageerd op het nieuws dat Nederland goederen zoals pick-up trucks en uniformen heeft geleverd aan een groep die door het Nederlandse OM wordt gezien als terroristisch. Premier Rutte wil nog niet ingaan op de beschuldigingen.
Er was natuurlijk een indringende uitzending gisteren van Nieuwsuur en ook berichtgeving in Trouw. Ik begrijp dat er vanavond nog meer komt, dus dat gaan we heel goed bekijken.
Volgende bericht. Het besluit van ING om financieel topman Koos Timmermans aan de kant te zetten is volgens het kabinet passend. Aanleiding is het witwasschandaal waarbij ING met het OM schikte voor €775 miljoen. De politiek wilde dat iemand verantwoordelijkheid nam voor de kwestie. Minister Hoekstra zette ING daarom onder druk, zegt verslaggever Marleen de Rooij.
Hoekstra heeft vorige week een aantal keer de president-commissaris van ING op het ministerie ontvangen. Naar alle waarschijnlijkheid om die druk op te voeren. De bank moest ook naar het publiek laten zien dat ze verantwoordelijkheid nemen. Dus vandaag kwam het nieuws dat de financieel topman inderdaad gaat vertrekken.
Volgens de Nederlandse Vereniging van Banken is het goed dat ING zijn verantwoordelijkheid heeft genomen. De brancheorganisatie maakt zich wel zorgen over de gevolgen voor de sector. Het weer vanavond en vannacht valt vooral in het noorden wat regen. De minima vannacht liggen tussen 12 en 17 graden. Morgen trekt vanuit het noordwesten regen over het land. Tegen de avond wordt het vanuit het noordwesten weer droog. In het zuiden kan het eerst nog 23 graden worden. In het noorden hooguit 15.
En hoe gaat het op de Nederlandse wegen? Dennis Mooij van de ANWB.
Het gaat de goede kant op, want de files beginnen langzaam weer op te lossen. Er staat nog 180 kilometer file. Rond Amsterdam heb je nog wel veel vertraging. Door een ongeluk op de A10, vanaf de A10 West naar de A10 Zuid, staat tussen Geuzeveld en Buitenveld het 5 kilometer file. 2 rijstroken zijn er nog dicht en daarom kost je dat een half uur extra. Door die file loopt het weer vast op de A4 richting Amsterdam, tussen de knooppunten De Hoek en de Nieuwe Meer 7 kilometer. En ook hier is de vertraging een half uur. Dan bij Arnhem op de A12 richting Duitsland nog 20 minuten vertraging. Van Arnhem-Noord naar Duiven rijdt het namelijk langzaam over 7 kilometer.
Weet je wat ik net hoorde?
Nou, vertel.
Cornelis van Inkoop?
Ja.
Die heeft het dus nog nooit gedaan.
Nooit? En hij leek me nog wel zo ervaren.
Ja, toch jammer hoor.
Ja, Ik doe het soms wel 2 keer per week.
Echt? Op onze afdeling doen we het wel 3 keer per dag. En elke keer 100% tevreden.
Online drukwerk bestellen. Heb jij het al gedaan? Doe het op drukwerkdeal.nl.
Bijna al het plastic in zee komt uit Afrika en Azië.
Wijst Trump terecht in Witte Huis?
Iedere dag worden we overladen met informatie. Maar weet u nog wat wel en niet klopt? De krant vertelt het complete verhaal. Ga daarom meteen naar krant.nl en kies de krant die bij u past. Nu tot wel 6 weken gratis. Op deze acties zijn voorwaarden van toepassing.
1000 flyers voor maar 21,95 vind je op drukwerkdeal.nl.
Het is weer de week van de krant. Nu tot 6 weken gratis de krant die bij u past. Ga naar krant.nl.
Het mooie aan ondernemer zijn is dat u zelf aan de knoppen zit. Maar u kunt vast niet alles alleen. U bent en blijft tenslotte mens. Net als wij. Kies een partner, meer dan een bank. En ontdek de waarde van ervaren en betrokken bankiers. Dat is private banking volgens Insinger Gillissen. Every step of the way.
We kunnen u proberen te overtuigen om voor een Mercedes uit voorraad te kiezen met een gratis set winterwielen, want die krijgt u. We kunnen u proberen te overtuigen met extra voorraadvoordeel en aantrekkelijke private lease tarieven. Ook die krijgt u. Maar wat we u ook vertellen in een radiospot, alleen rijden in een Mercedes kan u helemaal overtuigen. Reserveer daarom nu een proefrit en geniet tot eind september van uitzonderlijk veel voordeel tijdens de Experience Days. Info en voorwaarden op mercedesbenz.nl of bij uw Mercedes-Benz dealer.
Hoe maakt u nog rendement op uw vermogen? Kies voor alternatieve mogelijkheden. Kies voor beleggen bij Insinger Gillissen.
Mag ik even je aandacht? Stropdas los, pumps uit, op weg naar huis nog even op die auto voor je letten. Bij de Baak weten we hoe je aandacht creëert en vasthoudt. Al meer dan 70 jaar het trainingsinstituut voor leiderschap en persoonlijke ontwikkeling. Ga naar debaak.nl en kijk hoe jij de volgende stap kunt zetten. Ben jij klaar voor de Baak?
NPO Radio 1. NOS NTR.
De Nederlandse politieke steun aan de aanval in Irak werd kritisch beoordeeld door de commissie Davids destijds.
De commissie stelt vast dat de volkerrechtelijke legitimatie voor een militaire inval in Irak niet toereikend was.
En nu is diezelfde Davids kritisch over de hulp van Nederland aan Syrische oppositiegroepen.
Petra Grijzen.
Nieuws en Co.
Ja, gisteravond kwamen Nieuwsuur en Trouw met de onthulling dat de Nederlandse regering steun heeft gegeven aan omstreden strijdgroepen in Syrië. Vanavond vervolgen ze dit verhaal met het nieuws dat de extern volkenrechtelijk adviseur van het kabinet nooit om advies is gevraagd over deze Nederlandse hulp aan Syrische rebellengroepen. De aanstelling van een extern volkenrechtelijk adviseur was een van de belangrijkste aanbevelingen van de toenmalige commissie Davids, die de politieke steun van Nederland aan de Irak-oorlog onderzocht. Bij mij in de studio zijn aangeschoven Milena Holdert van Nieuwsuur en Ghassan Dahan van Trouw. Zij kwamen gisteren met de onthullingen. Welkom, fijn dat jullie er zijn. Laten we eerst maar eens even kijken naar deze adviseur. Want waarvoor is die er precies?
Nou, die is eigenlijk die is er als het gaat om buitenlandse conflicten. En als Nederland daar op de een of andere manier iets wil doen, dan is die adviseur er om te kijken of dat internationaal rechtelijk eigenlijk wel geoorloofd is, of dat kan.
En dus moet hij een soort van toets maken?
Ja, dan gaat hij gewoon onderzoeken en kijken naar de wet en naar eerdere gevallen. En dan kan hij een advies geven en dan moet de minister daarnaar kijken. En die stuurt dan een brief van de Kamer met dat advies. En die kan dat dan betrekken bij de besluitvorming. En
dus of er een volkrechtelijk basis is voor bepaalde handelingen.
Precies. En hij is dus hier in deze kwestie helemaal niet geraadpleegd.
Nee, hij is niet gevraagd. Dat heeft hij ook gezegd. Ze hebben mij niet om advies gevraagd. En
dat hadden ze eigenlijk wel moeten doen.
Nou ja, kijk, hem is niet om advies gevraagd. Hadden ze wel moeten doen, want hij blijkt namelijk nu hij weet hoe de feiten in elkaar steken. Althans van een deel van het programma, want wij hebben maar een paar groepen weten achterhalen. Is nog veel meer wat nog niet bekend is. Maar op basis van wat hij nu al zegt, zou hij tot een andere conclusie zijn gekomen dan wat de regering op dit moment heeft gedaan. Dus dat is een hele vreemde situatie. Dus was hem om een advies gevraagd met de feiten die we nu kennen,
ja,
dan was er, wat hij zegt, mogelijk een probleem geweest. Had er een volkrechtelijke spanning ontstaan, en of het wel of niet mogelijk was. Dus hij komt tot een andere conclusie dan uiteindelijk is plaatsgevonden.
Is besloten, ja. Want hij was er dan in feite voor gaan liggen.
Nou ja, op basis van de feiten die hij nu voor zich heeft, ja, dan zegt hij dat het dat hij tot een andere conclusie was gekomen dan nu is besloten.
En jullie hebben hem dat ook voorgelegd?
Ja.
Hoezeer je dat ook om politieke gronden zou steunen, en daar is heel veel voor te zeggen. Maar juridisch hebben we nu eenmaal te maken met met soevereine staten. En Nederland mag niet zich mengen in en steun geven aan groepen die zich richten op de omverwerping van een vreemde regering. Als de informatie die u mij heeft getoond representatief is en onweersproken zou blijven, dan lijkt de conclusie mij gerechtvaardigd dat er sprake is van handelingen die strijden met het verbod op non-interventie.
Ja, hij zegt hier ook, ja, hoezeer je dat ook om politieke redenen zou steunen. Want dan bedoelt hij natuurlijk dat heel veel mensen wel graag wat iets wilden doen in Syrië tegen de dictator Assad. Maar hij zegt, ja, dat is toch, dat kan allemaal wel zo zijn. Maar er zijn ook internationale wetten. En daar, ja, die schrijven voor dat je niet je mag bemoeien met de aangelegenheden van een ander land. Dat mag alleen met een mandaat van de VN. Die was hier niet. Of je mag dat doen uit zelfverdediging. Maar zo niet, nou ja, dan kunnen er dus problemen ontstaan. En als ze hem hadden gevraagd, had hij daar goed onderzoek naar kunnen doen en hadden ze erover kunnen hebben.
En het probleem met name wat hier speelt is de aard van de goederen. Dat is eigenlijk hetgeen wat problematisch is. Want er is altijd gezegd dat het ging om non-letale goederen. Nee, sterker nog, het ging om civiele goederen. En die bestemd waren voor de gematigde oppositie en vaak in relatie tot de strijd tegen IS. Nou, wij hebben ontdekt dat die aard van die goederen wel degelijk ingezet wordt in de strijd en ook ingezet wordt tegen verschillende vijanden.
Waaronder, zoals bijvoorbeeld de wagens.
Ja, de pick-up trucks. Dus dat maakt de kwalificatie van non-letaal in zijn ogen en die van andere juristen toch problematisch, omdat we dan niet meer kunnen spreken van civiele goederen, maar omdat we weten dat die goederen gebruikt worden in de strijd, krijgen ze een militair karakter of een semi-militair karakter. En daarmee is dus eigenlijk een interventie kunnen spreken indirect van een soort van interventie.
Want jullie hebben ook met de oorspronkelijke Davids gesproken. Willibrord Davids, de voorzitter van de commissie Davids, die de politieke steun van Nederland aan de Irak-oorlog heeft onderzocht. Het was ook dus een van zijn aanbevelingen om zo'n adviseur aan te wijzen. Hoe reageert hij?
Hij is verbijsterd. Ten eerste omdat de volkrechtelijk adviseur niet om advies is gevraagd, terwijl juist de conclusie was van de commissie Davids dat er een volkrechtelijk adviseur zou worden aangesteld die de regering zou moeten adviseren in volkrechtelijke kwesties. Daar is hij voor opgericht. Dus nu zie je eigenlijk al een paar jaar na de commissie Davids rapport dat er weer een volkrechtelijke kwestie blijkt te spelen waar opnieuw Nederland iets heeft gedaan wat volkrechtelijk wellicht gevoelig ligt. Dus ze hadden tenminste hem om advies moeten vragen. Wat zijn advies was geweest, dat is een tweede. Maar wat Davids ook een probleem mee heeft, net als met Noel Kemper, is de aard van de goederen.
Ja, want vanavond komen jullie weer met nieuws.
Ja, nou ja, ja vanavond, want gisteren ging het natuurlijk over de groepering die door het Openbaar Ministerie als terroristisch wordt gezien en die pick-up trucks heeft gekregen van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Maar we hebben nog meer groeperingen ontdekt die Nederlandse steun hebben ontvangen. En die worden niet allemaal door het Openbaar Ministerie als terroristisch beschouwd, niet zelfs. Maar die maken zich wel schuldig aan mensenrechten schendingen bijvoorbeeld. En die overtreden eigenlijk alle criteria die het kabinet zelf heeft gegarandeerd aan de Tweede Kamer. Dus het kabinet had steeds gezegd, nou, de groepen die wij steunen, die streven het humanitair oorlogsrecht na en die werken niet samen met extremisten. Nou ja, vanavond zullen we laten zien dat dat dus wel het geval was voor een aantal van die groepen.
Vanavond dus meer om 10 uur op NPO 2 bij Nieuwsuur. Dankjewel Milena Holdert van Nieuwsuur en Ghassan Dahan van Trouw. We gaan ook nog even verder praten over wat voor effect dit verhaal van Nieuwsuur en Trouw heeft in Den Haag. Want dat heeft het natuurlijk. Onze Haagse verslaggever Wilco Boom heeft het gevolgd. Wilco, hoe wordt er vandaag gereageerd in de Tweede Kamer op dit nieuws?
Ja, op het negeren van dat volkenrecht van de volkenrechtelijke adviseur André Nolkemper zijn natuurlijk nog geen reacties, want dat is pas net bekend geworden. Maar het staat wat mij betreft al wel vast dat ook dit een belangrijke kwestie gaat worden de komende weken. Niet alleen omdat hem verzuimd is om advies te vragen, maar ook omdat hij met de kennis van nu komt tot een duidelijke veroordeling van die hulp. Dat zal een aantal partijen dus echt in het verkeerde keelgat gaan schieten. En Heel pikant. In elk geval de Partij van de Arbeid was in het verleden altijd enorm gehecht aan het advies van de volkenrechtelijke adviseur. Het is wel heel bijzonder dat uitgerekend PvdA-minister Bert Koenders dat in dit geval niet heeft gevraagd. Maar goed, op deze kwestie zijn dus nu nog geen reacties. Wel op het nieuws van gisteren en het nieuws van vanochtend dat Nederland geld heeft gegeven aan rebellengroepen die mensenrechten hebben geschonden. Groepen die geacht werden gematigd te zijn, maar dat toch misschien niet zo erg waren. Nou, premier Rutte werd er vanmiddag in de Tweede Kamer op allerlei manieren naar gevraagd. Maar hij ging niet verder dan dat er een onderzoek komt dat Buitenlandse Zaken het allemaal gaat uitzoeken. En hij was buitengewoon tekstvast.
Dat gaan we nu heel goed bekijken. Er was natuurlijk een indringende uitzending gisteren van Nieuwsuur. En ook berichtgeving en Trouw. Ik begrijp dat er vanavond nog meer komt. Dus dat gaan we heel goed bekijken. U heeft denk ik ook net de Blok geïnterviewd. Dus Buitenlandse Zaken is dat helemaal aan het uitzoeken.
Een van de groeperingen die hulp heeft gekregen wordt door het Openbaar Ministerie gekenmerkt als een terroristische organisatie. Hoe is dat mogelijk dat zo'n organisatie geld krijgt van Nederland?
Nogmaals, we gaan het heel goed uitzoeken.
De besteding van dat geld zou steeds goed gecontroleerd worden. De groeperingen mochten geen mensenrechten schenden, geen contact hebben met radicale groepen. Blijkt allemaal wel gebeurd te zijn.
Dus dat moeten we goed uitzoeken.
Heeft het kabinet hier veel te grote risico's mee genomen in het verleden?
We gaan eerst uitzoeken hoe het zit en dan conclusies trekken.
Ja. Heeft de vorige minister van Buitenlandse Zaken, Bert Koenders, een inschattingsfout gemaakt?
We gaan alles uitzoeken.
Ja. Ik geloof dat ze iets uit gaan zoeken.
Ja, ze gaan heel veel uitzoeken. Want het is dus vooralsnog een groot raadsel hoe het mogelijk is dat Nederlandse hulpgeld voor gematigde rebellen ook ongematigd is gebruikt.
Ja.
Dus dat wordt echt een enorme klus.
Ja, en de Tweede Kamer?
Ja,
Die gaat het ook uitzoeken.
Nou, die wacht die nu eerst op de informatie van het kabinet. De Kamer wil natuurlijk van links tot rechts dat de onderste steen boven komt. En dat hoorde je ook terug in de reacties van de fractievoorzitters.
Het allerergste is nog wel dat het antiterreurbeleid van dit kabinet bestaat uit het helpen van terroristen in Nederland en in Syrië. Rutte 3 is terreur 1. Dat kan natuurlijk niet zonder gevolgen blijven.
Het kabinet had verzekerd dat dat goed zou zijn. En uiteindelijk gebleken is dat die steun op totaal verkeerde plek is terechtgekomen. En in mijn ogen zijn er nog heel veel vragen die hier openstaan.
Bij mij vooral druist het in tegen wat we in de grondwet hebben verwoord. Namelijk het bevorderen van de internationale rechtsorde. Nou, daar onder die definitie kan ik het nog niet helemaal vatten.
Nou, ik vind het verontrustend wat ik daar nu van hoor. En als het allemaal waar is, ja, dan is het met Nederlands geld zijn daar hebben wellicht dingen gefaciliteerd die zwaar onwenselijk zijn.
Volgens hebben we wel altijd gezegd, let heel goed op welke partijen dit zijn. Of ze niet de verkeerde bedoelingen hebben, met bijvoorbeeld een terroristisch oogmerk. Ja, en nu moeten we constateren dat wel is gebeurd. Dat het geld bij de verkeerde mensen terecht is gekomen. En dat is heel kwalijk.
Ja, brede verontrusting dus. Van Wilders tot Buma naar Pechtold en ook Dijkhoff en Klaver. Afgesproken is nu dat er eerst een schriftelijke vragenronde komt waarbij alle fracties hun vragen sturen naar het ministerie. Dat krijgt dan 2 weken de tijd om daarover na te denken en de antwoorden op te schrijven. Dan komt er een debat. Dat debat zal niet komende week zijn, want dan is het Prinsjesdag en dan zijn ook de algemene politieke beschouwingen. En dat geeft minister Blok van Buitenlandse Zaken dus enig respijt bij het beantwoorden van die lawine aan Kamervragen die er ongetwijfeld komt.
Dankjewel Wilco. Wilco Boom vanuit Den Haag. We gaan naar de ANWB, de verkeersinformatie van Dennis Mooij.
120 kilometer file staat er nog. Bij Amsterdam loopt het nog goed vast op de A4 en de A10. Want op de A10 is een ongeluk gebeurd. Vanaf de A10 West naar de A10 Zuid staat tussen Geuzeveld en Buitenveldert 5 kilometer file. De vertraging is een minuut of 20. 2 rijstroken zijn er dicht. En daardoor heb je weer bijna 3 kwartier vertraging op de A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen de knooppunten De Hoek en de Nieuwe Meer. Dan op de A50 van Eindhoven naar Oss tussen Sint-Oederode en Veghel-Noord 8 kilometer en ook 3 kwartier vertraging. En het komt door een ongeluk.
Minister Grapperhaus van Veiligheid en Justitie sommeert de politievakbonden om hun acties voor komend weekend af te zwakken. En de voorzitter van de Nederlandse Politiebond, Jan Struijs, hebben we aan de lijn. Meneer Struijs, gaat u dat doen?
Nee, dat gaan wij niet doen. Wij leggen deze sommatie naast ons neer. Omdat wij vinden dat wij terecht actie voeren voor meer veiligheid in Nederland en een betere CO. En dat wij de waarborgen voor de veiligheid van de burgers deze belangen uitermate goed hebben meegenomen.
Maar dat is juist ook het tegenargument van de minister. U maakt het een beetje onveiliger op deze manier, want de veiligheidsrisico's zijn te groot als u verder gaat met die acties. Hij zegt letterlijk, u en ik kunnen het ons niet permitteren om concessies te doen aan de veiligheid in Nederland en aan de veiligheid van politiemensen.
Nee, dat heb ik goed gehoord van de minister. Alleen onze politiemensen en ik zelf zeg dat op het moment dat er acuut gevaar is voor de burger, dan zal de politie ten alle tijde komen. We hebben dit heel goed doorgesproken met alle politiemensen in Nederland. We zitten in de problemen mede door dit kabinet. En het is voor ons heel belangrijk dat deze actie doorgaat om aan te tonen dat we het wel een beetje zat zijn.
Want even voor de duidelijkheid, bijvoorbeeld, er zijn een aantal wedstrijden, natuurlijk ook weer voetbalwedstrijden dit weekend. Daar bent u niet bij.
Nee, daar zijn wij
helemaal niet.
Bij.
Geen enkele agent.
Tenzij er vooraf gevaar is voor de burgers. En die inschatting of zo'n wedstrijd dan wel of niet doorgaat, die laten we aan de burgemeester, want die heeft het gezag.
Maar het is toch altijd per definitie zo, anders zou u er sowieso niet naartoe gaan?
Nou ja, dat moet de burgemeester maar inschatten, wat voor wedstrijden wel en niet doorgaan. Dus dat klopt. Maar normaal zijn wij in en rond de stadions met allerlei andere maatregelen. En nu komen we pas opdraven op het moment dat er gevaar dreigt.
Maar ik begrijp dus goed dat als de burgemeester het netjes vraagt, dan komt u wel gewoon?
Nee, niet de burgemeester. Als de burger vraagt, wilt u komen, want mijn veiligheid is in gevaar, dan komen we.
Ik dacht dat u zei de burgemeester, want die gaat toch over het inschatten van of iets veilig is of niet?
Ja. En wij vinden momenteel dat wij recht hebben op deze actie.
En dat snap ik. Maar even voor de duidelijkheid. Als de burgemeester nou zegt van een stad waar een wedstrijd is, ik wil graag dat de politie er is, want anders dan sta ik niet in voor de veiligheid, dan komt u wel gewoon.
Nou ja, dan kan hij afdwingen bij een rechter en wij volgen de rechter altijd.
Oh, dus hij moet wel eerst naar de rechter, die burgemeester?
Ja, omdat wij overal een inschatting hebben gemaakt en het is aan de burgemeester om die wedstrijd af te lasten. Nou, wilt u dat niet? Dan gaan we naar de rechter toe en dan kijken we inderdaad of er een gevaarlijke situatie is. En dan laten we het oordeel aan de rechter.
Jan Struijs, voorzitter van de Nederlandse Politiebond. Dank u wel.
Nieuws en Co.
We gaan naar het topvrouwen in het bedrijfsleven. Ja, zo moet ik het zeggen. Het aantal topvrouwen bij beursgenoteerde bedrijven stagneert namelijk. Vorig jaar zijn er per saldo 0 vrouwen bijgekomen. Blijkt uit de jaarlijkse Nederlandse Female Board Index. Maar 6% van de bestuurders is een vrouw. En dat is dus al een tijdje zo. Dat is weinig natuurlijk. Ik praat over dit onderzoek met de vaste friend van de show, zoals we dat noemen. Lucinda Douglas, mentor in female empowerment voor vrouwen in topfuncties. Fijn dat je er bent.
Ja, geweldig.
Lucinda.
Ik vind het leuk.
En, die vrouwen kunnen jou dus wel een beetje gebruiken. Of de bedrijven, moet ik
dat
zeggen.
Ja, dat is wel interessant. Hè? Kunnen de vrouwen mee gebruiken of bedrijven? Allebei. Want ik ben natuurlijk wel heel actief in empowerment. Maar ik realiseerde me op een gegeven moment, het is niet meer de vrouw, want ze heeft zichzelf al 3 keer binnenstebuiten gekeerd.
Ja, dus is het nu, zo?
Ja, jeetje man. Heb je enig idee hoe vrouwen al werken aan zichzelf? Zelfvertrouwen. Die werken aan binnenkant, buitenkant. Ze krijgen allerlei leiderschapsopleidingen en cursussen. Maar bedrijven werken niet mee.
Wat is dan? Hoe zit dat? Want jij komt bij veel bedrijven.
Ja.
Jij spreekt veel vrouwen.
Ja.
Wat is het mechanisme dat in een bedrijf gaande is, waardoor de vrouwen niet kunnen doorstoten?
Ik ben net bij een bedrijf geweest en gaf een geweldige voorbeeld. Ze zei, oh Lucinda, misschien kan je het meenemen als voorbeeld. Ik dacht, je bent gek, dat is een waanzinnig voorbeeld. Ze gaat op gesprek voor een nieuwe functie. En ze heeft 3 universitaire opleidingen gedaan. En de eerste wat ze te horen krijgt is, zo, heb je dat gedaan? Hoe deed je dat nou? Je hebt toch kinderen om op te voeden? Je hebt 2 kinderen gehad.
En even voor de duidelijkheid, zij ging solliciteren voor een topfunctie bij een bedrijf.
Zij ging solliciteren bij een topfunctie bij het bedrijf waar ze momenteel ook werkt. En dat is de reactie wat ze krijgt. Dus zij zei, ik moest bijna verdedigen, of ik moest eigenlijk wel verdedigen, dat ik ook nog kinderen had en dat ik eigenlijk wel met 3 opleidingen toch deeltijd heb gedaan. Dus de kritiek, het is heel moeilijk voor vrouwen om normaal gesproken gewoon verder te komen in een organisatie. Wat je heel goed merkt is, aan alle kanten worden ze tegengehouden. Kijk, ik kan werken aan de empowerment gedeelte, maar het bedrijf moet natuurlijk ook hun gedeelte verantwoordelijkheid nemen. En dat mis ik. Dat mis ik sowieso in de cijfers natuurlijk.
Ja. Nou ja, de cijfers zeggen alles.
Ja, klopt.
Het gaat gewoon veel te traag.
Ja.
Het gaat eigenlijk niet. Als jij dan een bedrijf binnenkomt, dan adviseer je ook een bedrijf.
Ja, inmiddels is het wel noodzakelijk op dat niveau om een bedrijf te adviseren. Want een gezond bedrijf heeft vrouwen in topfuncties.
En als het dan te weinig is en ze roepen jouw hulp in, wat zeg je dan tegen ze? Hoe ga je?
Nou, dat is heel interessant, want wat je merkt is, als een vrouw solliciteert op een functie, dan moet ze alles kunnen. Zij moet social skills hebben, de opleiding hebben, niet te aantrekkelijk zijn. Ze moet echt, weet je, nevenfuncties hebben, alles.
Maar dan moet een man toch ook?
Nee. Dus de eisen voor de vrouw is meer.
Maar, kun je ze verschil noemen wat bijvoorbeeld bij een man wordt geëist en meer bij een vrouw?
Ik denk het feit dat vrouwen gaan natuurlijk automatisch heel goed nadenken. Wil, ja, kan ik dit inpassen? Dus zij denkt nog even 3 minuten langer na. En dat wordt al gezien als, ze kan dit niet. Al heel snel wordt het gezien alsof ze het niet kan. En ze kan het heel goed. Alleen je moet natuurlijk wel alert zijn op dat soort dingen. Ga niet meteen oordelen en zeggen van, zij is niet competent.
En wat zeg je dan dus met degene die een sollicitatiegesprek moet voeren, bijvoorbeeld met een vrouw? En nou ja, het voorbeeld wat je net noemt was heel sprekend.
Ja, dat was eigenlijk heel verrassend.
Wat moet de andere kant dan doen?
Ja, weet je, maar de andere kant moet twee dingen moeten ze eigenlijk wel doen. Weet dat vrouwen die überhaupt solliciteren op zo'n functie, dus er is zo'n grote stap voor ze, per definitie zijn ze competent. Weet je, daar moet ook veel meer steun komen. Want een vrouw is je ook veel loyaler. Als jij haar het vertrouwen geeft, is zij een stuk loyaler naar je toe. Zij maakt waanzinnige uren voor je. Dus haar inzet...
Waar je misschien die vrouw een beetje voor moet beschermen, toch, Lucinda? Ik bedoel,
ja,
hallo.
Ja, maar haar,
niet uitgeknepen
inzet,
worden.
Haar inzet is altijd veel meer. Zij is ook veel... haar betrokkenheid is meer.
Ja.
En dat is wel... Weet je, dat soort dingen worden dus niet gezien. En dat is toch een heel groot verschil met man-vrouw.
Maar weet je wat het is, Lucinda? Het gaat ook heel erg over vooroordelen. Hè? Wat jij zegt, van die vragen die aan vrouwen worden gesteld, die zie je vaak niet gesteld worden aan mannen. Mannen krijgen ook weer andere vrouwen die niet aan... vragen die niet aan vrouwen worden gesteld. Het zit zo in ons hoofd, in hoe we kijken. Het is zo onbewust. Hoe kom je van dat onbewuste af?
Nou, het is, dat is wel interessant. Want je kan natuurlijk wel heel veel awareness trainingen doen. Maar laten wij nou gewoon even doorgaan naar 1 station. En dat je weet, een bedrijf met vrouwen aan de top functioneert altijd een stuk beter. Dat zijn uit Amerikaanse studies gebleken. Shareholders hebben een positieve beeld van een bedrijf.
Nou, beter advies kan niet gegeven worden aan het eind van Nieuws & Co. Dankjewel, Lucinda Douglas, onze friend van de show. Dit was Nieuws & Co. Met daarin: de Amerikaanse oostkust maakt zich op voor orkaan Florence. Jongeren te lang opgesloten in jeugdinstellingen. En ING-topman Timmermans treedt af over witwasschandaal.
En dat de heer Timmermans zou gaan aftreden.
En wat men heeft besloten, vind ik passend.
Ja, ik denk dat het een passende stap is, ja.
Nee. Dit dossier is nog niet klaar.
Maar ja, als je denkt, we hebben nu een zoenoffer gebracht door één iemand te slachtofferen en dan zijn we er. Ja, zo werkt het niet.
En ik heb 5 instellingen gehad in het jaar, 8 groepen. Ik denk dat ze mij gewoon moeilijk vonden, complex.
Maar er was ook een meisje in de kamer naast mij. Dat werd verkracht door de jongen op mijn kamer, terwijl ik moest toekijken.
Verschrikkelijk verhaal natuurlijk. Dat is verschrikkelijk.
We want to watch it through today and see what's happening.
Candles, flashlights, food, liquor. Gas, bier, cat food.
Straks, dit is de dag met Thijs van der Brink.
Ja, de Tweede Kamer wil opheldering over de Nederlandse steun voor die terroristische organisatie in Syrië. Maar is dat wel zo'n enge terroristische club? Zometeen in Dit is de Dag, een debat.
En Nieuws & Co. morgen weer met Lara. Fijne avond.
NPO Radio 1. Het NOS Journaal.
Minister Grapperhaus van Justitie heeft een kort geding aangespannen om de politieacties van komend weekend te verbieden. De bonden willen dat agenten alleen nog spoedeisende hulp verlenen. Volgens Grapperhaus is dat een onacceptabel risico voor de openbare orde en veiligheid. Het kabinet heeft bij de steun aan Syrische strijdgroepen geen advies gevraagd aan de volkenrechtelijk adviseur, die een paar jaar geleden voor dit soort kwesties is aangesteld. Dat melden Nieuwsuur en Trouw. De adviseur zegt dat de geleverde steun volkenrechtelijk problematisch is, omdat Nederland zich daarmee mengt in een strijd tegen een soevereine staat. De zorgpremie gaat volgend jaar fors omhoog, melden Haagse bronnen. Het zou gaan om ruim een tientje per maand extra. De zorgtoeslag gaat ook omhoog. Het eigen risico blijft €385 per jaar. En in het onderzoek naar een gestolen vrachtwagen op Schiphol heeft de marechaussee de chauffeur gearresteerd. In zijn huis in Amsterdam zijn geld, telefoons en computerapparatuur in beslag genomen. De vrachtwagen was geladen met €5 miljoen aan apparatuur. De chauffeur zei dat hij was beroofd. Dan nu het weer met Willemijn Hubert.
Vooral boven het noorden is er vanavond en vannacht veel bewolking aanwezig en daar regent het ook af en toe. In het zuiden en midden is het droog en zijn er brede opklaringen. Het koelt af naar zo'n 15 tot 17 graden en de zuidwestenwind neemt langzaam af naar zwak tot matig boven land, aan zee nog vrij krachtig. Morgen, woensdag, breiden de wolken en de neerslag zich verder richting het zuiden uit. In het zuidoosten blijft het overdag droog en daar wordt het nog ruim 20 graden. Maar onder de bewolking en in de regen die er af en toe valt is het maar zo'n 16 of 17 graden. De wind draait morgen langzaam van zuidwest naar noordwest. En vanaf donderdag schijnt de zon dan weer vaker en is het vrijwel de hele tijd droog. 'S Middags is het een graad of 18, vanaf zondag weer wat warmer. En dan nu de verkeersinformatie met Dennis Mooij.
Het gaat snel de goede kant op met deze spits. De files lossen rap op. Nog wel veel vertraging rond Amsterdam en op de A50 van Eindhoven naar Os. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat voor het knooppunt de Nieuwe Meer 8 kilometer file. De vertraging is een half uur. Heeft te maken met een ongeluk op de A10. Vanaf de A10 West naar de A10 Zuid staat tussen Geuzeveld en Buitenveldert 4 kilometer. De weg is zojuist weer vrijgegeven. De vertraging is nog een klein kwartiertje. En dan op de A50 van Eindhoven naar Os tussen Sint-Oederode en Veghel Noord 8 kilometer file en een drie kwartier vertraging door een ongeluk. Je kan er alleen maar langs via de af- en oprit.
NPO Radio 1. EO.
Dit is de dag. Met Thijs van den Brink.
Het is 11 september 2018. Leuk dat u luistert naar Dit is de Dag. Dit is de dag waarop minister Blok reageerde op de Amerikaanse nationaal veiligheidsadviseur John Bolton, die uithaalde naar het internationaal strafhof in Den Haag.
We will not cooperate with the ICC. We will provide no assistance to the ICC. And we certainly will not join the ICC.
Ja, we gaan niks voor ze doen, zegt hij eigenlijk. Dat strafhof wil namelijk onderzoek gaan doen naar mensenrechten schendingen in Afghanistan door alle partijen, dus ook door Amerikanen. Is het wel verstandig van het strafhof? Zometeen een debat. Dit is de dag waarop het precies 17 jaar geleden is dat terroristen twee vliegtuigen de Twin Towers in New York binnenvlogen en een derde vliegtuig op het Pentagon lieten neerstorten. Onze commentator is vanavond psychiater Esther van Venema. Goedenavond, hartelijk welkom.
Dankjewel.
Fijn dat je bent, dat je er bent. Wat is jouw stelling bij dit nieuws?
Ja, mijn stelling is het trauma van 9/11 is misschien toch kleiner dan gedacht.
En dit is de dag waarop de Kamer om opheldering vraagt aan het kabinet over de steun aan een strijdgroep in Syrië, Jabhat al-Shamia, die volgens het Openbaar Ministerie is aan te merken als een terroristische organisatie.
Alle organisaties die het doel hebben om daar een kalifaat te stichten, die als doel hebben daar de bevolking angst en vrees aan te jagen, al die organisaties kunnen naar de wet beschouwd worden als een terroristische organisatie.
U kunt thuis of in de auto meepraten op Twitter met de hashtag DDD. Meepraten als u niet rijdt, uiteraard. Ik praat erover door met Tweede Kamerlid Sedat Karabulut en Arabiste en journaliste Rena Netjes vanuit Istanbul. Goedenavond allebei.
Goedenavond.
Goedenavond.
Nieuwsuur en Trouw kwamen gisteren met het nieuws over deze organisatie. Die zou van Nederland onder andere uniformen en pick-up trucks hebben ontvangen. Mevrouw Karabulut, kende u deze organisatie?
Nee, ik wist wel dat er allerlei jihadistische groeperingen, salafistisch-jihadistische groeperingen in Syrië actief zijn. Dat die in het verleden ook zeker gesteund zijn door de VS, maar ook Turkije, Qatar, Saoedi-Arabië. Wij vreesden, dus in die zin was ik niet verbaasd, wij vreesden dat de steun, de niet gewapende steun, non-lethal, vanuit Nederland ook bij dergelijke groepen terecht zou komen. En ja, die vrees is nu bewaarheid.
Ja. Rena Netjes, jij kent die strijdgroep Jabhat al-Shamia wel, hè?
Ja, ik kan zeker. Ik ken ze persoonlijk. Ik kan mevrouw Karabulut toch geruststellen. Deze groep heeft nog geen één statement de afgelopen jaren afgegeven waarin ze ook maar op enkele wijze blijk geven dat zij een kalifaat willen stichten, dat zij een salafistische, jihadistische beweging zijn, dat ze dat gedachtegoed hebben. 0,0. Om eerlijk te zijn, ik zit in een WhatsApp-groep van hen, van activisten en van strijders. Daar ben ik eigenlijk door een strijder toegevoegd zonder dat de anderen het weten. Dus ik kijk stiekem mee. Mm. En daar zit ik al ruim 2 jaar in en ik volg de discussies. Maar gewoon ook hun statement, het is allemaal wel in het Arabisch, maar hun statement, daar is helemaal niets salafistisch-jihadistisch aan. En het is heel makkelijk om een groep waar jij het niet mee eens bent, bijvoorbeeld om die als jihadist te bestempelen. Maar laat ik ook even op mijn persoonlijke ervaring afgaan. 2 jaar geleden, 2016, toen de Russische bombardementen begonnen bij Aleppo, stond ik bij de grens. Hè, was ik bij de grens tussen Syrië en Turkije, van boven Aleppo. Dat is Kilis en Gaziantep daar. En daar heb ik via artsen ben ik in contact gekomen. Ik wilde graag Vrije Syrisch Leger mensen spreken. En artsen hadden mij in contact gebracht met hen. Met een van de grootste groepen daar. En heb ik een commandant geïnterviewd, een paar keer, een half jaar later ook weer. En ook een Koerdische media frontline officer noemt hij zichzelf. Hè, dat hij op het frontlinie telkens aanwezig is om verslag te doen. Hmm. Daar heb ik uren mee gesproken. Ik heb van die jongen en ook van die commandant heb ik video's van. Ja, ik heb ze niet. Ik heb ze natuurlijk ook al gevraagd waar ze mee bezig zijn, wat hun doelstelling is. En ik heb ze niet kunnen betrappen op dit gedachtegoed. Nee. Zij zeggen zelf, en dat blijkt ook, nou, één kort ding, ze blijkt ook uit gewoon statements continu daarna. En op wat je op de grond ziet in Syrië. Zij vechten tegen dictaturen, dat is Assad nummer 1, 2 ISIS, Al-Qaeda. Daar vechten zij tegen. Zij hebben juist Noord-Syrië van ISIS bevrijd. Ja.
Het punt is, het is overigens niet alleen Jabhat al-Shamia. Er zijn 22 groepen gesteund. Waaronder bijvoorbeeld ook Ahrar al-Sham. Sultan Murad Brigade. Die nog afschuwelijker dingen. En in ieder geval hebben samengewerkt met Al-Qaeda. Van deze groep is in ieder geval bekend dat ze gevangenen publiekelijk executeren. Sharia-rechtbanken runnen. En de doodstraf staat op afvalligheid. Amnesty International heeft daarover gerapporteerd. Er is een rapport over verkrachting van een Koerdische vrouw. Kijk, daarmee, ik bedoel, ik wil geen discussie voeren over wat is terroristisch, wat wel, wat niet. Maar op het moment dat wij daar zeggen een democratie te willen ondersteunen in Syrië, en vervolgens ga je dit soort groepen ondersteunen, waarvan het OM overigens zegt dat ze wel degelijk terroristisch salafistisch zijn. Ja. Dat vind ik echt de wereld op zijn kop. Dat had nooit mogen gebeuren.
U zegt, mevrouw Karabulut, hoe het precies zit, daar weet ik niet. Maar er zijn in ieder geval groeperingen gesteund die allesbehalve mensenrechtenvriendelijk zijn.
En het was ook al jaren bekend dat dergelijke groeperingen, met name ook vanuit Saudi-Arabië, Qatar, Turkije, via de VS ook onder andere zijn bewapend.
Ja,
en ja, of dat daarmee Syrië beter is geworden. Kijk, het politieke doel stond, en zeker in het begin voorop, Assad zal en moet weg. Ja. En alle middelen werden daarvoor ingezet. Zelfs het werken, samenwerken met dit soort radicale groepen.
Rena, even naar jou nog. Het OM zegt dus wel dat deze groep salafistisch en jihadistisch is. Dat ze streeft naar de oprichting van een kalifaat. Dat kan worden gezien als een criminele organisatie met een terroristisch oogmerk. Hebben ze dat allemaal bedacht? Of hoe komt het dat ze er zo naast zitten, denk je? Althans in jouw ogen?
Nou, om eerlijk te zijn weet ik dat antwoord niet. Ik ben heel benieuwd waar het OM mee komt. Ik kan het niet vinden. Ik heb vandaag ook nog gesproken met een onderzoeker van de Universiteit van Oxford. Ayman Al-Tamimi, die wordt al erkend als een van de toponderzoekers, schrijft regelmatig New York Times, Foreign Policy enzovoort. Hij zegt ook, Rena, al deze groepen die Nieuwsuur noemt, ik heb hem allemaal voorgelegd, hij zegt, geen daarvan is jihadistisch. Je kan een hekel hebben aan die groepen en ze doen allemaal dingen fout.
Maar Ahrar al-Sham is toch een soort IS-maat.
Nieuwsuur noemde geen Ahrar al-Sham.
Nee, maar dat blijkt nu uit de overige stukken. En het verdiepend onderzoek wat Nieuwsuur heeft gebracht, dat is ook gedocumenteerd, onder andere in Trouw. Er zijn vandaag weer nieuwe feiten naar buiten gekomen. Bijvoorbeeld de Sultan Murad Brigade. Die ook allerlei ernstige mensenrechten schendingen heeft begaan. Dus misschien kijkt u er iets sympathieker tegenaan. Maar mij gaat het natuurlijk als volksvertegenwoordiger om de vraag, is het gerechtvaardigd? Helpen wij daar de Syriërs mee vooruit of onszelf wanneer we belastingmiddelen naar dergelijke groepen sturen?
Dat is wel een heldere vraag. Want Rena, netjes, zou jij, Rena, als ik even een vraag mag stellen aan je, zou jij geld geven aan dit soort clubs?
Nee, ik kijk er helemaal niet sympathieker tegenaan. Deze clubs, er zitten ongure types bij. Maar een grote kanttekening willen maken. De groep waar mevrouw Karabulut en een aantal andere parlementariërs heel veel steun voor vragen de hele tijd. Dat is IPG. Die worden van dezelfde mensenrechten schendingen.
Dat continu, zijn Koerden, hè?
Dat is één groep van de Koerden. Want er zitten trouwens ook Koerden bij Jabhat al-Shamia. Dat is misschien nieuw voor Nederland. Maar er zitten ook Koerden die tegen die IPG-Koerden vechten. Om het nog wat gecompliceerder te maken. Maar er zijn ook allemaal mensenrechtenrapporten verschenen van Human Rights, dus van Amnesty, die zelfs het over oorlogsmisdadigen hebben van IPG. Ja. En IPG, daar werkt Nederland al jaren mee in het Westen.
Okay.
Dus wat mijn punt is, je gelijk monniken, gelijke kappen. Kan je niet zeggen, de ene groep die heb ik sympathie mee, die steun ik. En de andere groep noem ik dan maar allemaal jihadistisch. Ja. Want Sultan Murad, die willen ook niet een kalifaat. Dat is ook vrij Syrische leger. En dat Ahrar al-Sham zou worden gesteund door Nederland. Dat is voor mij nieuws, had ik eerst gezegd. Maar die groepen die Nieuwsuur gisteravond bracht, gebracht. Die heb ik wel allemaal. Dat is allemaal vrij Syrische leger. Okay. En Nederland steunt zeker niet dezelfde groepen als Saoedi-Arabië steunt.
Rena, jij zegt, zolang je dat IPG steunt, kan je ook dit soort organisaties steunen. En als je het niet doet, moet je het allebei niet doen.
Maar even om
wat ik denk dat je allebei niet moet doen.
Precies, jij zegt allebei niet doen. Mevrouw Karabulut.
Kijk, mensenrechten schendingen en oorlogsmisdaden zijn oorlogsmisdaden door wie of welke groep ook gepleegd. En volgens mij is het zo dat de IPG juist vanwege deze mensenrechten kwesties in ieder geval niet dit soort non-letale steun krijgt. Dat werd juist...
Niet gewapend betekent dat,
niet gewapende steun krijgt. Dus dat krijgen ze al niet. En voor de rest het punt wat mevrouw netjes maakt en wat ik uit dit alles ook concludeer is, moet je je wel mengen. En ons standpunt is altijd al van niet geweest in een zeer complexe burgeroorlog waarvan je niet weet welke groepen er zijn, waarvan je de gevolgen niet kunt overzien.
U zegt, bemoei je er niet mee.
En nou ja, niet op zo'n manier. Volgens mij heeft één ding heeft dit alles ons duidelijk gemaakt. Dat is namelijk dat Assad niet weg is. Hij zit stevig in het zadel. Er zijn miljoenen mensen op de vlucht.
Er gebeurden daar verschrikkelijke dingen. En wij zagen het allemaal aan. En we dachten, we moeten iets doen.
Ja, nee, zeker. Maar iets doen betekent dus niet altijd dat je dan maar allerlei andere groepen die misschien in jouw ogen iets minder fout zijn, maar net zo goed mensenrechten schendingen begaan, dat je die gaat bewapenen. Overigens heeft de volkenrechtelijk adviseur ook gezegd dat internationaal rechtelijk dit eigenlijk niet door de beugel zou kunnen. Ja, en daar zit een groot probleem.
Esther van Venema, wat denk jij?
Ja, als ik het zo hoor, word ik bijna duizelig van de complexiteit. En dan moet je inderdaad afvragen van, moet je wel steunen? En kijk, als ze op dag 1 misschien wel oké zijn, in oorlogssituaties kunnen mensen hele gekke dingen opeens gaan doen. Dus hoe overzie je dat?
Maar jij zegt ook, hou afstand.
Nou ja, dat is...
René, vind je dat we überhaupt iets kunnen doen in zo'n conflict? Of moeten we ons inderdaad maar er verre van houden?
Nou ja, ik denk dat we heel erg laat zijn. Ik denk wat we hadden moeten doen, en dat wilde Obama niet, dat we een no-fly zone boven Noord-Syrië moeten instellen, zoals we dat destijds voor de Koerden in Noord-Irak hebben gedaan. Hadden mensen toch nog een veilige safe haven, hadden we niet al die vluchtelingen uit Syrië gehad, geloof ik zelf. Hmm. En dan hadden nu mensen daar ook veilig naartoe kunnen vluchten. Maar het Westen wilde dat ook niet doen. En om nu kleine groepen een beetje te steunen, ja, dat zet geen zoden aan de dijk. Maar ik denk zelf dat er de Tweede Kamer heeft alle debatten het afgelopen jaar, bijna 90% gaat over de Turkse inval in Afrin. Nou, daar kun je van alles mee zeggen, is helemaal goed. Maar de grote terrorist in Syrië blijft natuurlijk Assad. En zolang hij toch door kan gaan, wordt het daar helaas niks. Ik heb geen positieve boodschap.
Je kan inderdaad niet veel doen. Je kan hooguit het Syrische leger hier en daar beletten om al te hardhandig te werk te gaan. Is dat wat ik jou hoor zeggen, zo'n no-fly zone, dat belet Assad om mensen vanuit de lucht te bombarderen?
Precies. De meeste doden vallen vanuit de lucht, ook door de Russische bombardementen. Dat hadden we moeten doen, maar daar is het nu ook al zo ongeveer te laat voor. Maar ik denk niet dat het dus veel gaat helpen als je kleine groepen een klein beetje gaat geven. En inderdaad, je loopt altijd het gevaar. Mensen hebben geld nodig, het Vrij Syrische leger heeft geen inkomen, om dan naar een extremistische groep te gaan die wel geld heeft. Dat soort mensen, die jongens heb ik gesproken, die echt op dubio zaten, zeggen, we zijn helemaal niet met ISIS eens, maar ja, ik moet wel eten voor mijn gezin op tafel brengen.
Precies, dus je hebt geld nodig.
Ik overweeg het zelfs.
Ja, mevrouw Karabulut, tot slot.
Dat is een grote factor.
Mevrouw Karabulut, tot slot, niks doen voelt ook niet goed, hè?
Nou, maar dat bepleit ik ook niet. Maar ik denk dat per definitie militair ingrijpen en of op deze indirecte manier gewapend, dan wel niet gewapend, jihadistische groepen helpen, waarmee je alleen nog maar het terrorisme eigenlijk voedt. Dat sinds 2001 de illegale inval in Irak, Syrië, vervolgens Libië, we weten dat dat ons niet veilig maakt.
Ja, maar we hebben het weer over jihadistische groepen. Okay. En dat zijn ze juist niet, die Jabhat al-Shamir. Vind ik toch vervelend.
Precies, daar zit jullie verschil van mij. Dat is volgens mij duidelijk
geworden.
Verschil
van mening over welke definitie je daarvoor hanteert.
Ik ga jullie bedanken voor dit moment.
Absoluut.
Er komt veel meer over te zeggen en gaat ook ongetwijfeld gebeuren de komende dagen. Hartelijk dank, Rena Netjes vanuit Istanbul en Sedet Karabulut. Dit is de dag waarop de gemeente Os een oplossing denkt te hebben gevonden voor al die zwerfvuilnisbakken die naast containers worden gedumpt. De remedie: kunstgras, bloemetjes en buxusboompjes pal naast de containers.
Gedrag is iets wat je moeilijk kan veranderen, maar we kunnen het wel proberen te sturen. Mensen zijn gewoon minder snel geneigd om hun zakken naast of op bloemen te zetten of bij een buxushek te zetten.
Dit was de dag waarop het precies 17 jaar geleden is dat terroristen een serie aanslagen pleegden met gekaapte vliegtuigen op de Twin Towers in New York en op het Pentagon. Veel mensen zullen het zich nog kunnen herinneren waar ze waren op het moment dat het gebeurde. Al groeit er inmiddels ook een generatie op bij wie niet direct een belletje gaat winkelen.
11 september? Ik zou het oprecht niet weten.
Nee? Nee, ik ook niet.
Schooldag, gewoon een doordeweekse schooldag.
Geen idee. Ik heb echt geen idee.
Toen was ik nog niet geboren, toch? Dat was het 2001.
In de buik van mijn moeder. Ja.
In de buik van mijn moeder, daar hebben we allemaal gezeten. Ik ga erover doorpraten met commentator van vandaag, psychiater Esther van Venema. Esther, jouw stelling was, het is een kleiner trauma dan we dachten, 9/11.
Ja, nou, ik heb vandaag eens opgelet en ik ben eigenlijk wel verbijsterd. Want als je kijkt op Twitter, 9/11, eigenlijk helemaal geen trending topic geweest. Je hoort die jongeren die eigenlijk helemaal niet weten wat het is. Heel veel jongeren weten wel wat de Tweede Wereldoorlog is. En toen waren ze ook volgens mij nog überhaupt niet in de buik van hun moeder. Ik stond op het perron vandaag naar Rail TV te kijken. En daar was vooral het nieuws dat er 3 nieuwe vissoorten op de bodem van de Indische Oceaan zijn ontdekt. Of Stille Oceaan. Dat was nieuws. Niks over 9/11. Op zich wel. Ja. En in het Europees parlement moest er een punt van orde worden gemaakt in Straatsburg vandaag. Om aandacht te vragen voor 9/11.
Maar het is 17 jaar geleden. Het is niet een lustrum, zal ik maar zeggen. Zo noemen we dat dan. In de journalistiek kiezen we vaak voor bij 5 jaar, 10 jaar, 15 jaar. Dan duiken we er extra in. Zou dat ook op dit soort dagen, 17 jaar na dato, moeten wat jou betreft?
Nou ja, de vraag is natuurlijk, iedereen wist eigenlijk waar hij of zij toen was op dat moment. Ja. Dat klinkt toch wel dat het heel heftig is geweest.
Absoluut.
Door de militante islam wordt het ook wel gezien als een oorlogsverklaring aan het Westen. Dus ook wel belangrijk, toch? Maar goed, als je bij patiënten kijkt, wanneer is iets nou traumatiserend?
Ja, je bent
als
psychiater tenslotte.
Ja, dan moet er sprake zijn van een overweldigende gebeurtenis met heel veel risico voor de persoonlijke integriteit. Hè? Dus risico op ernstig letsel of de dood. Of je moet het zien bij een naaste.
Ja.
Was
het daarvoor te ver weg toen?
Dat is de vraag die ik heb. Hè. Is het te ver weg geweest? Want als je in New York bent, dan speelt het nog een hele grote rol. Ja. En vandaag zeker. Heeft het dan toch met afstand te maken? Misschien toch wel de tijd? Dus ja, de vraag is natuurlijk ook van wanneer voelen we überhaupt als samenleving impact van een gebeurtenis? Hè? Als je ziet de aandacht bijvoorbeeld die er is voor de Armeense kinderen die dreigden te worden uitgezet. Of voor Jos B., headlines, roodgloeiend. Ja. En 9/11, dan blijft het zo stil. Dus dat maakt ook dat ik mezelf afvraag.
Maar ja, over 17 jaar hebben we het ook niet meer over Lillian Hovick. En over Jos B., vermoed ik. Dus de tijd speelt daar natuurlijk een belangrijke rol.
Ja, maar 9/11 heeft natuurlijk een enorm belangrijke rol gespeeld in onze westerse wereld. Er zijn een kleine 3000 mensen omgekomen.
Wat vermoed je als verklaring waarom we het er niet zoveel over hebben vandaag?
Ik ben er nog over aan het peinzen. Maar ik ben ook wel benieuwd of het misschien zo'n grote impact heeft gehad. En ook misschien wel zoveel consequenties voor onze westerse wereld. Dat we het misschien vermijden.
Een beetje wegduwen.
Beetje wegduwen.
Ongemakkelijk, ongemakkelijke waarheid. Tegelijkertijd kan je niet zeggen dat we het de afgelopen jaren niet over de radicale islam hebben gehad natuurlijk.
Dat klopt, maar misschien koppelen we dat minder.
Daaraan. Ja. Ja. Jij zegt, we moeten het er meer over hebben, als ik goed naar je luister. Zou goed zijn.
Ik denk dat het een gebeurtenis is geweest waar we absoluut meer bij stil mogen staan.
Ja. Moet het een trauma zijn ook, of hoeft dat niet per se?
Nou ja, dat is misschien meer de psychiater in mij, dat ik probeer te begrijpen van waarom hebben we het er niet over, of waarom hebben mensen het überhaupt over heftige gebeurtenissen. Ja. Hoe doe je dat eigenlijk? Durf je de realiteit onder ogen te zien? Of is die zo moeizaam dat je hem liever inderdaad, zoals jij zegt, wegdrukt?
Ja. Sedat Karabulut is nog bij ons, mevrouw Karabulut. Ja. Vindt u dat er weinig aandacht is voor 9/11?
Nou ja, kijk, wat ik mij afvraag is wat dan de analyse is, hè, van Esther, mevrouw Venema.
Esther mag.
Ik moest even zoeken naar de naam. Is dat dan inderdaad dat het wordt weggedrukt? Want als ik even politiek gezien bekijk, was 2001, 9/11 wel degelijk een omslagpunt. Een omslagpunt in de binnenlandse discussies, hè, de enorme polarisatie. En tegelijkertijd ook in de buitenlandpolitiek, waar we het bijvoorbeeld net over hadden, 17 jaar oorlog, war on terror, wat heeft dat ons gebracht? Dus ik ben daar zelf wel heel veel mee bezig. Maar het is inderdaad waar dat er nu nog generaties straks gaan vechten in Afghanistan, die toen niet geboren werden. Dus voor een deel denk ik dat het te maken heeft met dat geheugen en misschien ook het bewustzijn, dat we dat ook niet meer meekrijgen. Nee. Maar is het dan misschien anderzijds ook verdringen? Is het too much gewoon, te complex?
Nou ja, dat is de vraag die ik mezelf stel, als ik merk dat er vandaag in Nederland eigenlijk niet of nauwelijks aandacht is besteed aan deze enorme heftige gebeurtenis.
We hebben het er nu 5 minuten over gehad.
Oh, wow.
Dankjewel. Dit is de dag waarop de paardenmarkt in het Drentse Rolde met maar 2 paarden begon. Bestuurslid Tinus Berkepies is teleurgesteld, maar laat zich niet uit het veld slaan.
Dat is weinig. Of eigenlijk is dat gewoon triest. Wij gaan er wel mee door. Want eigenlijk die twee paarden, dat is nog wel... Dat zijn de wortels van, zo zijn we begonnen met elkaar. Maar goed, er zijn heel wat tradities die gaan veranderen. Dus ook de paardenmarkt.
Het is de dag waarop het Sociaal Cultureel Planbureau bekend maakte dat Nederlanders best gelukkig zijn en hun leven gemiddeld een 7,8 geven. Tja, gelukkig, gelukkig. Er is altijd ruimte voor verbetering.
Mijn huwelijksleven gaat... kan beter. Uiteraard kan alles beter. Ja, dat is... Maar ik heb lieve kinderen en kleinkinderen. En ik bedoel, de ingrediënten voor traditioneel geluk, die zijn allemaal aanwezig.
Ja, ik hoop dat de vrouw luisterde, dan kunnen ze het erover hebben. Dit is de dag waarop minister Blok reageerde op de felle uitspraken van de Amerikaanse nationaal veiligheidsadviseur John Bolton over het internationaal strafhof in Den Haag. Bolton zei dat de Verenigde Staten alle mogelijke stappen zullen zetten om hun burgers te beschermen tegen de in zijn ogen onwettige rechtbank als het hof een onderzoek instelt naar het optreden van Amerikanen in Afghanistan. Moet het Hof daarmee doorgaan met het ook aanpakken van Amerikanen? Daar ga ik over praten met hoogleraar internationaal bestuur aan de Rijksuniversiteit Groningen, Casper van den Berg, en met strafrechtadvocaat Bas Martens. Goedenavond, hartelijk welkom allebei.
Goedenavond.
Ja, ik ben eigenlijk bij je beiden wel benieuwd. Doet het Hof te verstandig aan zo'n zaak ook tegen Amerikanen te beginnen, meneer van den Berg?
Nou ja, ik denk dat in de eerste plaats gezegd moet worden, hè, dat de oorlogsmisdrijven waar we het over hebben, die zijn afschuwelijk. Hè, onder andere marteling in Afghanistan. En dat roept meteen het normatieve idee op van iedereen moet zich inzetten om te zorgen voor gerechtigheid. En de volgende vraag is dan hoe dan? Want het gaat om misdrijven die gepleegd zouden zijn, hè, door buitenlandse troepen. Dus het gaat hier over internationaal recht. Mm-hmm. En het internationaal recht zit anders in elkaar dan de rechtspraak binnen de nationale staat, waar de staat een soevereine rechtsmacht heeft. Dat wil zeggen, de staat is gewoon uiteindelijk de basis, de arbiter, en heeft het monopolie op dwang en geweld enzovoort.
Ja. En het internationaal gerechtshof gedraagt zich zo wereldwijd, maar lang niet alle landen hebben daar ja tegen gezegd, dat ze daar aan mee willen doen.
Precies. Dus in het internationaal recht gaat het eigenlijk over verschillende landen die met elkaar afspreken om zich te onderwerpen aan een bepaald hof. En in het geval van het ICC, het internationaal strafhof, heeft 2/3 van de staten op de wereld heeft dat gedaan. Mm-hmm. En 1/3 van de staten op de wereld heeft dat niet gedaan.
Waaronder Amerika.
Ja, en dat is natuurlijk heel jammer, hè? Zeker hoe wij daar vanuit Nederland tegen aankijken. Want dat betekent dat het ICC eigenlijk niet kan zorgen voor een sluitende internationale rechtsorde. En daar is dit optreden vanuit Amerika dus ook weer een voorbeeld van.
Ja, en dus zegt de ICC, wij gaan iedereen aanpakken, ook Amerikanen. En zegt Amerika, en gaan we echt niet doen. Is het verstandig van het ICC om dan ook onderdanen van een land te betrekken wat niet dat hof onderschreven heeft?
Ja, de vraag of het verstandig is, is natuurlijk moeilijk te beantwoorden.
Ja, ik stel hem aan u.
Ja, ik zou zeggen van echt zinvol is het niet, omdat we weten van de Amerikanen dat die nooit fan zijn geweest van het ICC. Hè, alhoewel bij de verschillende regeringen de sympathie toch een beetje gefluctueerd heeft. Hè. Ja. Onder Clinton en onder Obama was er iets meer toenadering dan onder de Republikeinse president. En met name nu onder Trump is het natuurlijk ernstig. Ja. Tegelijkertijd is dan de vraag, als we ons realiseren dat het internationale recht eigenlijk toch afhankelijk is van de medewerking en de legitimiteit die verschaft wordt door de landen die zich daaraan verbinden, en we zien dat Amerika dat niet doet, dan is dus de vraag van ja, ik vind het zelf goed van het Hof dat ze dat doen. Hè. Ze willen natuurlijk hun tanden laten zien, ja. Maar uiteindelijk realistisch gezien weet het Hof ook dat ze afhankelijk zijn van in elk geval de landen die ze willen, mensen willen, die ze willen berechten. En zeker Amerika als de grootmacht in de wereld.
Ja, u heeft best veel woorden nodig om te zeggen dat u het eigenlijk wel goed vindt dat ze het doen. Maar tegelijkertijd bent u realistisch en zegt u het gaat niet werken. Meneer Martens, hoe zit het bij u?
Nou, ik vind eigenlijk dat het ICC heel verstandig aan doet om vandaag ook te zeggen van nou, wij gaan gewoon onvervaard door met dit onderzoek. Kijk, het ICC die onderzoekt niet alleen maar bepaalde zaken, maar onderzoekt ook bepaalde situaties. En ze hebben Afghanistan op de lijst met situaties gezet. En in die Afghaanse context komen ze deze feiten tegen, die dan kennelijk gepleegd zouden kunnen zijn door Amerikanen. En dat wordt dan onderzocht. Ze hebben ook zaken onderzocht waar Engelsen bij betrokken zijn geweest, die het strafhof wel ondersteunen. En daar kwam uiteindelijk niks uit. Maar dat heeft er niet toe geleid dat de Engelsen zich hebben teruggetrokken.
Nee, precies. Maar Amerika zegt van wij gaan nooit uitleveren. Heeft het dan wel zin om door te gaan met die strafzaak?
Ja, ik vind het al verstandig vanwege de positie van het ICC. Het ICC is een buitengewoon belangrijk orgaan om in situaties op te treden waar geen andere oplossing voor is. En ik vind het heel belangrijk dat ze nu positie innemen door op het moment dat Amerika zoveel kritiek uitoefent als het gaat om hun eigen burgers, wat in feite door Afrikaanse landen de afgelopen jaren ook wel een paar keer gedaan is als het ICC te dichtbij kwam. Mm. Dat ze dan gewoon zeggen, weet je wat, we gaan er gewoon mee door. En dat zet het ICC weer meer op de kaart.
Ja, precies. Oké, okay. U zegt het is goed voor het draagvlak van de ICC.
Jazeker.
Mevrouw Karaboulut is ook nog bij ons. Mevrouw Karaboulut, er is in Amerika een The Hague Invasion Act.
Ja,
ongelooflijk. Wat zegt hij precies?
Nou ja, dat is dat Amerika Den Haag, dus hier waar wij nu op dit moment in de studio zitten...
Ja, levensgevaarlijk.
Mag binnenvallen als Amerikaanse staatsburgers door het hof worden berecht. En dat is natuurlijk, ja, ik bedoel, überhaupt dat je zo'n amendement, zo'n wet invoert, dat gaat natuurlijk heel erg ver. Zeker omdat
ze beschermen hun burgers, zullen ze zeggen.
Ja, maar tegelijkertijd, ze beschouwen Nederland bijvoorbeeld als bondgenoot, zitten samen in de NAVO, willen samen de vrede, veiligheid en internationale rechtsorde bijvoorbeeld bevorderen, totdat het op jezelf aankomt. En ik denk dat het onttrekken van de VS op deze manier en daarvoor buigen, dat juist meer de internationale rechtsorde zou ondermijnen dan wanneer je gewoon zegt, nou, dit is het internationaal recht. En of dat je nou een Afrikaans land bent of grote machtige Verenigde Staten, wij onderzoeken gewoon misdaden tegen de menselijkheid. En ik denk dat dat de kern moet blijven. Dus in die zin vind ik de reactie van de ICC een hele verstandige.
Ja, meneer Van den Berg, maakt ze zich daarmee niet groter dan ze zijn? Ja, kijk, het is toch, u zei het net al, het is een afspraak tussen landen dat ze doen. Ja, een aantal landen doet niet mee. Dan kan je wel zeggen, we gaan jullie ook beoordelen, maar ja.
Ik denk wel dat ze proberen zich groter te maken dan ze zijn. Maar goed, hun zaak is vanuit ons bezien natuurlijk heel erg terecht ook. Maar wat wel heel belangrijk is om dit voorbeeld in het bredere perspectief te zien van hoe de Amerikaanse internationale politiek er op dit moment uitziet. Want dat zegt eigenlijk dat de Amerikanen op dit moment onder deze regering niet bereid zijn om hun verantwoordelijkheid op het internationale toneel te nemen.
Nou ja, kan je dat hieruit afleiden? Want u zei net zelf al, ook Obama, ten tijde van Obama werkte Amerika niet mee aan het ICC.
Nou, ik denk dat wat we vandaag zien, gisteren van Bolton en de reacties vandaag, die gaan er heel duidelijk over. Dit is een regering die zegt America first.
Ja.
En alles wat nobel klinkt in de wereld en wat andere delen in de wereld helpt, of de internationale gerechtigheid helpt, dat is heel mooi. Maar als het te dicht bij ons komt, werd net al gezegd, en bij de Amerikaanse belangen, dan zijn wij niet thuis.
Nou ja, dan doen we het zelf, zeggen ze toch. Wij berechten onze eigen mensen.
Ja, ja, en daarmee wordt deze discussie veel meer een politieke discussie dan een juridische discussie. Die heel duidelijk in het plaatje past van hoe die Amerikaanse buitenlandse politiek op dit moment eruit ziet.
Ja.
En het is waar wat u net zei. Obama die keek daar wat anders tegen aan. Die stelde zich op als een Amerika wat niet meedeed daarmee, maar ook niet tegenwerkte. En ook andere landen, onder andere in Afrika, opriep om juist wel medewerking te verlenen. Maar goed, de koers die we nu uit Washington zien, die is daar heel anders in.
Meneer Martens, waarom vindt u het beter als Amerikaanse oorlogsmisdadigers, als die er zouden zijn, worden berecht door het ICC dan door het Amerikaanse rechtssysteem zelf?
Nou kijk, je hebt natuurlijk het verschil tussen bijvoorbeeld een Amerikaanse militair die zijn basis verlaat en dan in een stad gaat moorden. Ten overstaan van een CIA-kamp waar mensen gemarteld worden in naam en in opdracht van de Amerikaanse overheid.
Nou, die eerste, zegt u, die zal al door zijn eigen regering worden beoordeeld.
Dat is ook gebeurd in zo'n situatie.
Maar in de tweede situatie niet, zegt u.
Nee, je kunt niet verwachten dat als de staat zelf opdracht heeft gegeven tot bepaalde daden, dat je de verantwoordelijkheid bij die staat kunt neerleggen om degene die oorlogsmisdrijven hebben gepleegd ook te gaan berechten.
Ja,
dus ik vind het ook dat het eigenlijk wel een teken van beschaving zou zijn als de Verenigde Staten zou zeggen, weet je wat, als het een onafhankelijk tribunaal, wat we met z'n allen erkennen, wat de afgelopen decennia geweldige kwaliteit heeft kunnen leveren en kunnen opbouwen in die hele bijzondere setting dat ze gesteund worden door die 124 staten, dat ze ook accepteren dat er af en toe eens een keer het voorbij komt dat een van hen zelf wordt beoordeeld.
Oké, dat hoort erbij, zegt u.
Ja.
Esther, wat vind jij?
Nou ja, het zijn natuurlijk allemaal grote mensen en belangrijke landen. Maar het is toch soms ook wel een beetje de vraag wie het sterkste jongetje op het schoolplein is. Ja.
Namelijk Amerika of het ICC.
Ja, dat is de vraag.
Ja, precies, daar gaat het dan een beetje over. Tot slot, heren, stel dat er een keer een Amerikaan wordt opgepakt en overgebracht wordt naar Den Haag. Denken jullie dan echt dat ze hem komen halen? Meneer Van den Berg?
Ja.
Gelukkig mag hij eerst. Gelukkig mag hij eerst.
Kijk, nee, ik denk dat er wel heel veel moet gebeuren voordat we dat mee gaan maken. Maar daarmee breng je natuurlijk wel ook een beetje het bondgenootschap breng je in de discussie.
Ja, maar ze hebben niet voor niks die wet gemaakt.
En dat is denk ik wel heel belangrijk. Want kijk, ik zal niet zeggen dat het mijn standpunt is. Maar heel veel mensen in Amerika die kijken hier toch wel tegenaan van Amerika als politieagent. Precies, van de wereld. Ja. Heeft bijna een eeuw lang de vrijheid van de westerse wereld gewaarborgd. En als wij dan ergens naar binnen gaan...
Ik ga u onderbreken, want de tijd is op. Uw punt is helder. Mevrouw Karabulut zei nog, Trump doet dat. Hartelijk dank, zeg ik tegen Casper van den Berg, tegen Bas Martens, Sedet Karabulut, Rena Netjes en Esther van Venema. Zometeen Bureau Buitenland, Chris Keijnen, weer aandacht voor ING. De naam van de bank duikt dit keer op in een kritisch rapport over ontbossingspraktijken in het Amazonewoud. Veel plezier met Chris. Dag.
NPO Radio 1.